Broeders en zusters, wat heerlijk om vanmiddag in uw midden te zijn. In de kracht van onze opgestane Heer en Heiland Jezus Christus. En wat heb ik genoten van de zang. Wat kunt u zingen. En ik begin nou haast te geloven dat het waar is wat wijlen broeder Johannes de Heer, een echte Maranatha gelovige, ooit eens heeft gezegd. Hij zei, misschien worden er wel meer de hemel in gezongen dan in gepreekt. En dan moet ik nog. Maar het woord op zich is levend en krachtig. Dus ik hoef het niet spannend te maken, dat doet de Heer. En ik heb vanmiddag een heel bijzonder woord van de Heer voor u gekregen. Ik ga namelijk niet met u naar het Nieuwe Testament, maar naar het Oude Testament, om u te laten zien hoe dat Oude Testament en dat Nieuwe Testament precies op elkaar passen, als één geheel waarin we niemand anders zien dan Jezus alleen. En ik ga iets met u lezen vanuit Genesis 45. In Genesis 45... maakt Jozef zich bekend aan zijn broers, die hem verkocht hebben. En het thema voor de woordverkondiging vanmiddag is: Jozef leeft, Jezus leeft. En er staat om te beginnen in vers 3 van hoofdstuk 45 dit. Jozef zei tegen zijn broers: ik ben Jozef. Leeft mijn vader nog? Maar zijn broers waren niet in staat om hem antwoord te geven, want ze waren door schrik voor hem overmand. Jozef zei tegen zijn broers: kom toch dichter bij mij. En zij kwamen dichterbij. Toen zei hij: ik ben Jozef, jullie broer, die jullie naar Egypte verkocht hebben. Maar nu, wees niet bedroefd en laat jullie ogen niet in toorn ontvlammen, omdat jullie mij hier naartoe hebben verkocht. En dan komt er zo'n mooie zin, broeders en zusters. Want God heeft mij voor jullie uitgezonden tot behoud van jullie leven. Deze 2 jaren is er immers honger geweest in het midden van het land. En er komen nog 5 jaren waarin er geen ploegen of oogsten zal zijn. Maar God heeft mij voor jullie uitgezonden om voor jullie een overblijfsel veilig te stellen op aarde en jullie door een grote uitredding in het leven te houden. Maar nu dan, niet jullie hebben mij hier naartoe gestuurd, maar God. Hij heeft mij over heel zijn huis van de farao aangesteld en als heerser over heel het land Egypte. Maak haast. Ga naar mijn vader en zeg tegen hem: dit zegt uw zoon Jozef. God heeft mij tot heer over heel Egypte aangesteld. Kom naar mij toe en wacht er niet mee. Thema voor de woordverkondiging dus: Jozef leeft, Jezus leeft.
Weet u wat zo bijzonder is? Dat in de dagen van de opstanding van de Heer Jezus, hij hen uitnodigt om naar het meer van Galilea te gaan. En ik heb heel vaak tegen de kinderen op school gezegd, maar ook wel in de gemeente, wat zou ik daar graag bij geweest zijn? Weet u waarom? Omdat ik lees in het Lucas-evangelie dat hij daar aan de discipelen heeft uitgelegd, in die dagen voorafgaande aan de hemelvaart,
wat bijvoorbeeld de psalmen en de profeten en de boeken van Mozes precies betekenden. Hij heeft toen uitgelegd dat alles wat daarin beschreven staat, heen wees naar hem. Want zeg nou zelf, als je die geschiedenis bedenkt van Abraham, die zijn zoon moest offeren op de berg Moria. Je zult maar zo'n opdracht krijgen van je God. En als Abraham met zijn zoon die berg opgaat, dan zegt Isaac, slim jochie, hij zegt, vader, we hebben alles bij ons. We hebben het vuur bij ons, het mes, ik draag het hout. Maar het belangrijkste, dat missen we. Waar is het offerlam? En weet u, als Rembrandt dat etst, dan doet hij dat zo mooi. Hè? Dan legt hij de rechterhand van Abraham zo op zijn hart. En de linker die wijst naar boven en dan spreekt hij die bijzondere woorden. Daar zal God zelf in voorzien. En even later werd op de praktisch zelfde plek opnieuw een zoon op het lam gelegd. Om de zonde van u en mij weg te nemen. Tussen twee haakjes. Wat zullen die broers geschrokken zijn, zeg. Jarenlang hebben ze geleefd met de leugen dat Jozef verscheurd was door een wild dier. En ze hadden vader Jacob dat kleed doordrenkt met bloed getoond. Maar wat zeggen wij als spreekwoord? Al is de leugen nog zo snel, de waarheid, Gods waarheid, die achterhaalt het wel. Wat bijzonder. Ik denk, staat niet in de Bijbel hoor, ik denk dat die misschien die discipelen wel eventjes dit hebben gedaan. Droom ik nou of is dat echt? Is dat echt onze broer Jozef die wij verkocht hebben voor 20 zilverstukken naar Egypte? Mag ik u eens vragen trouwens. Als Jozef in dit stukje al tot 3 keer toe zegt, tegen zijn broers die dat op hun geweten hebben. Nou, jullie hebben dat niet gedaan. Ten diepste heeft God dat gedaan. God heeft jullie gebruikt om mij vooruit te sturen. Want aan het eind van de geschiedenis van Jozef lees je dat de hele toenmalige wereld naar Jozef kwam voor brood. En waarom komen wij hier zondag aan zondag bij elkaar? Omdat wij dat brood des levens nodig hebben om in onze tijd te leven. Nee, de Heer Jezus, die komt in deze geschiedenis zo mooi naar voren. En daarom deze vraag. We hebben elkaar zalig Pasen gewenst. Of gezegende paasdagen. Maar mag ik u vanmiddag eens heel persoonlijk vragen? Dank u wel. Anders had ik het toch gedaan. Is er in uw leven een moment geweest dat het u ook geduizeld heeft, net als die broers van Jozef? Dat u tot het besef kwam, ja, zijn liefde zocht mij. En zijn bloed dat kocht mij en dan mag ik, prijs de Heer, en dat hebben we net zo uitbundig gedaan, prijs de Heer, nu mag ik door genade voor altijd een kind van God zijn. Omdat hij overwinnaar is. Nou, ze zullen wel geschrokken zijn. En dat lezen we ook. Want ze hadden hun bloedeigen broer, die meesterdromer, wiens dromen trouwens allemaal zijn uitgekomen, verkocht. En wat doet die broer, die ze zoveel nare, ellendige jaren bezorgd hebben? Die komt naar hen toe en die omhelst hen. Broeders, zusters, dat is de boodschap van Pasen. Maar ook van Goede Vrijdag. Jezus Christus wil u omhelzen door zijn volbrachte werk aan het kruis op Golgotha. Zodat u gaat ervaren door zijn liefdeskus, door zijn vredeskus. Zo is er dan nu geen veroordeling meer voor mij door het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Ik heb maar een gedeelte, dus u krijgt dit gedeelte mee. We hebben trouwens niet voor niks een tweede paasdag gekregen. De rest moet u morgen lezen. Want deze geschiedenis is niet af. Maar ik loop er even met sprongen doorheen om u te laten zien hoe rijk deze geschiedenis heen wijst naar het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Dus Jozef leeft, Jezus leeft. Want een poosje later, daar zie je dat de broers naar huis gaan. Wat hadden ze wat meegemaakt met deze onderkoning? Een broer was achtergebleven, Benjamin moest mee, en vader Jacob wilde dat niet. En nou reizen ze terug. Om aan vader Jacob het blijde nieuws te gaan vertellen. Jozef leeft. Met die broeders en zusters. Er is een moment geweest dat ik in mijn leven naar mijn ouders ben gestapt. Om hen te vertellen van de verkeerde keuzes die ik in mijn leven had gemaakt. U wil niet weten hoe zwaar mijn schoenen toen voelden. Want ik zag er als een berg tegenop. En ik had één zin uitgesproken. Ik zei, papa, mama, ik kom hier om te belijden. En weet je wat mijn moeder zei? Dat hoeven we allemaal niet weten. Want dat heeft de Heer Jezus betaald aan het kruis op Golgotha. Ik dank God dat je gekomen bent om die waarheid te verkondigen. Oh, heb ik een zucht van opluchting geslaagd, zeg. En nou gaan die broers, die gaan terug. Om de blijde boodschap aan vader Jacob, die al zo lang treurt en nooit meer de oude is geweest, de blijde boodschap te vertellen. Vader, Jozef leeft. En zie ze in gedachten gaan. U leest dat in het vervolg van dit hoofdstuk. Zie ze in gedachten gaan. Moet je eens kijken hoe ze erbij zitten. In die mooie koninklijke wagens die Jozef heeft meegestuurd. Blinkend van koninklijke praal. En met zulke wagens, broeders en zusters, zijn wij op weg naar de hemelse heerlijkheid. Want er is niets en niemand die ons ooit nog kan scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus. En ze kunnen onbezorgd en welverzorgd reizen. En ze hebben ook de nodige versterking en verkwikking meegekregen. En bij dat alles, moet even goed lezen dat stukje, hebben ze ook allemaal prachtige klederen gekregen die ze mogen dragen. We hoort Jesaja spreken, want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils en met de mantel der gerechtigheid heeft hij mij omhuld. En moet je eens kijken naar Benjamin. Benjamin die heeft in zijn handpalm, want daar komt tot die ontdekking, als hij die zak opendoet, dat daar maar liefst 300 zilverstukken liggen te blinken. Al die voorraden, al die rijkdom, al die pracht, al die praag, al die geweldige geschenken, dat zingt toch, broeders en zusters, van het eeuwigheidsleven wat u ons wacht. Ik had vanmorgen een dienst in de Maranatha-gemeente van Baarn. En er gebeurde iets heel bijzonders. Daar kwam een jonge vrouw naar voren. Ik schat haar zo midden 20. En ze zei, ik wil jullie vertellen wat Pasen voor mij betekent. 5 jaar geleden is mijn lieve man overleden. Ze waren maar een paar jaar getrouwd. Maar zijn lied was wat wij net zongen. Jezus, overwinnaar. En met dat lied kon ze aan het graf staan. En ze zei, en daarom is Pasen zo belangrijk voor mij. Want omdat Jezus de dood overwon, zie ik hem straks weer in die hemelse heerlijkheid. Wat een dag, zegt een prachtig lied. Broeders en zusters, zal dat zijn. Moet je nagaan, hè? Wat hier gebeurt. Die broers, die hebben Jozef verkocht voor hoeveel? 20 zilverstukken. En dan rijden ze terug. En hoeveel zilverstukken heeft Benjamin in zijn hand? 300. Iemand schreef eens, en ik vond dat een prachtige uiting. Dat is nou genade in klinkende munt omgezet. Mooie uitdrukking, hè? En dat lees je eigenlijk in Romeinen 5, vers 20. Want dan mag je dagelijks beleven als gelovige waar de zonde meerder is geworden. Dus denk maar aan die 20 zilverstukken. Daar is de genade veel meer, 300 stuks overvloedig geworden. En alle die van ons rusten dagelijks in die genade, broeders en zusters, die kunnen het blijven zingen. Dag aan dag overlaat hij ons met zijn gunst bewijzen. Want het zijn de zegeningen van de Heer dat wij niet omgekomen zijn. Ik denk dat het zo'n 30 jaar geleden is dat ik voor het eerst over dit onderwerp heb gesproken. Op eerste paasdag. En dat was heel bijzonder. Dat was een gemeente die waren net daarvoor uit een andere gemeente getrokken. Omdat daar dingen gebeurden die ze niet langer voor hun rekening konden nemen. En toen hadden ze mij gevraagd om daar te komen spreken. En weet u wat ik toen tegen ze moest zeggen? Ze kwamen net uit moeilijke situatie. Dat Jozef niet alleen maar grote geschenken aan zijn broers heeft meegegeven. Maar ook een hele welgemeende raad. Want hij kende natuurlijk als geen ander dat hart van zijn broers. Die hebben een moment gehad in hun leven dat ze zijn bloed wel konden drinken. En nou... heeft Jozef bedacht, dan gaan ze straks terug. En dan is de kans zo groot dat ze zittend in die prachtige wagens, overkleed met geweldige genadegaven, dat ze elkaar dan over en weer verwijten gaan maken. Zo van, zie je wel, ik heb toen wel gezegd dat we dat niet hadden moeten doen. En dat verpest dan de hele reis. Daarom zegt hij, broeders, maak geen twist. Broeders, maak nou geen ruzie onderweg. Broeders, zusters, als u samenkomt als gemeente van Jezus Christus, met die prachtige naam, volle evangelie Maranatha gemeente, maak geen twist onderweg. Dat doet de wereld wel. En daar stookt de Satan ons wel toe op. Maar wij zijn geroepen in het lichaam van Christus, om van harte te zingen dat wij bij elkaar komen en dat wij het een voorrecht vinden om samen te gaan met onze broeders en met onze zusters die God ons hier aan elkaar heeft gegeven. Zo gemakkelijk wordt de liefde van Christus in gemeentes verkild omdat broeders en zusters niet meer door één deur komen. Maar eigenlijk zitten wateringen en heel deze omgeving erop te wachten. Dat ze gaan ontdekken van, wat is daar nou toch voor bijzonders aan de hand daar op zondagmiddag? In een kerk die volgens mij de Lichtbron heet. I see hoe lieflijk het is dat die broeders en zusters daar met elkaar omgaan. En als je de preek erop hebt zitten, krijg je nog een lekker hapje toe. Waar tref je dat nog aan? I see hoe lieflijk het is. En weet je wat er dan in Psalm 133 staat? En daar gebiedt de Heer zijn zegen en leven tot in eeuwigheid. Nou rijst natuurlijk wel de vraag, waarom wil Jozef toch eigenlijk dat zijn vader en de anderen zullen weten dat hij leeft? En ook nog eens dat hij de heerser is over Egypte's rijkdommen en korenschuren. Nou, de belangrijkste reden hebben we net gelezen. Dat is dat vader Jacob en al de zijnen het land van honger en kommer en kwel zouden verlaten om voortaan te leven naar de volle koren schuren en zich te laten verzadigen onder de goede handen van Jacob. U herinnert zich toch nog wel die droom die de farao had. En die droom mocht Jozef door de genade van God gaan uitleggen met profetische ogen. En hij las daarin een stuk geschiedenis voor de komende tijd. En nu op het ogenblik, namelijk dat zijn vader en anderen tot overkomst worden uitgenodigd, hebben ze 2 van die magere jaren erop zitten. Maar de moeilijke mededeling volgt, er komen er nog 5. En daarom zegt hij, daarom kom tot mij en draal niet. Ik zal u het beste van Egypte geven. Kijk, broeders en zusters, dat is onze boodschap die wij te verkondigen hebben. Wij hebben niet alleen maar de opdracht om elkaar hier gezegende paasdagen toe te wensen en een deel van de paasdagen met elkaar door te brengen als broeders en zusters. Maar wij bezitten een woord voor de wereld. En als je ziet hoe die magere koeien van onze wereld ons voor uitstaren, aankijken. Je hoeft de tv maar aan te zetten, je hoeft de krant maar te lezen. Je hoeft je WhatsApp of anders maar te openen. En je ziet die holle ogen. Geen toekomst meer. Ja, geen wonder dat een broeder het op zijn hart kreeg met een zuster dat prachtige lied te schrijven en zijn toekomst vol van hoop. Maar die is er alleen maar in Jezus Christus. En daarom zegt Jozef, die weet wat er nog gaat komen, daarom zegt onze heiland die is opgestaan tegen u die nog misschien de keuze voor hem niet hebt gemaakt, kom tot mij en draal niet. Hoe zeggen we dat in een lied? Nog is het tijd, want de Heer geeft genade. De toekomst is nog vrij door Golgotha. Maar op mijn speldje staat perhaps today. Het kan zijn dat Jezus vandaag komt. En ik zie daarnaar uit. Ik draag dat speldje niet voor niets. Ik wacht op dat heerlijke moment dat in de hemel gezegd wordt door God de Vader. Son, go and get my children. Zoon, ga mijn kinderen ophalen. Daarom hebt u het woord Maranatha in uw gemeente staan. Maar heel eerlijk gezegd. Soms bidden mijn vrouw en ik ook wel. Heer, mag het nog een poosje duren? Ja. We hebben nog kinderen en kleinkinderen die wel met het woord van de waarheid zijn opgegroeid, maar die voor de wereld hebben gekozen. En daar kun je best eens wakker van liggen. En dan vraag je, Heer, maak ons trouw in het gebed voor hem. En als je niet met je kinderen over de Heer Jezus kunt praten, weet je wat je dan moet doen? Moet je met je Heer Jezus, met de Heer Jezus over je kinderen praten. Dat hij ze vasthoudt. En net als in uw en in mijn leven is er een moment geweest dat hij als het ware de knop heeft omgezet en zegt, begrijp je het nou? Ja, Heer, uw liefde zocht mij, uw bloed, dat kocht mij. En wat zei de Heer Jezus toen hij heen ging? Zie, ik ben met u alle dagen, ook op deze dag. Wilt u een andere visie op uw toekomst? Dan alleen maar kijken naar wat er in de wereld allemaal aan het misgaan is. Dat deze wereld op elk terrein wanhopig aan het zoeken is. Hoe lossen we dit op? En Jozef zegt, gij zult bij mij zijn. En zijn belofte, broeders en zusters, is voller en hechter dan alle korenschuren uit het oude Egypte. En een eenvoudig, blijmoedig geloof zet de deur wagenwijd open om dat heil voor eeuwig te ervaren. Hier reeds, nu reeds. Want zijn goedertierenheid staat midden in klaagliederen. Is elke morgen nieuw. En zijn trouw is groot. Want Jezus leeft. Wat hebben we dat net uitbundig gezongen? En als het goed is, moeten we dan zeggen, Jezus leeft en wij met hem. En dan zegt een prachtig lied, zo schitterend. De toekomst is zeker. Ja, eindeloos goed. Want als ik eens moet sterven, als ik u ontmoet, dan droogt u mijn tranen. U noemt zelfs mijn naam. U blijft bij mij, Jezus. Laat mij niet gaan. Ik weet niet hoe die laatste uurtjes van die broers is geweest in die prachtige wagens. Toen ze steeds dichter kwamen bij het huis van vader Jacob. Maar één ding is zeker. Of ze dat nou met een bezwaard gemoed hebben gedaan, nog met lood in de schoenen. Maar zo gauw ze het huis binnenkwamen, ik denk de tent, maar goed, dat maakt niet zoveel uit. Ze onderkomen binnengaan, hebben ze het uitgeroepen. Vader Jacob, Jozef leeft nog. Nou, dan zou je toch denken dat Jacob, die al jarenlang aan het treuren is, zoals zijn oude lichaam het misschien nog toeliet, was opgesprongen van blijdschap en van vreugde. Jozef leeft. Tussen twee haakjes, hoe was het eigenlijk op de allereerste paasdag? Toen Jezus opstond uit de dood. Wat lezen we dan? De mensen die de Heer Jezus 3 jaar lang gevolgd zijn, die kunnen niet geloven dat hij is opgestaan. Hij zegt, bijvoorbeeld, als de vrouwen van het graf vandaan komen en door de engelen te horen hebben gekregen dat ze naar Galilea moeten trekken en dat de Heer waarlijk is opgestaan. Wat zeggen de mannen dan? Want mannen weten natuurlijk altijd goed, hè? Die zeggen, hun woorden verschenen hen als ijdel en zotteklap. Oh, wat ben ik blij met de rijke plaats van zusters in de Bijbel. En wat hebben wij mannen dat soms nodig? Om weer met 2 voeten op de aarde te gaan staan. Maar wat zei de Heer Jezus toen hij wandelde met de Emmausgangers? O ongelovigen en tragen van hart. En wat zegt hij tegen Thomas? Thomas, wees niet ongelovig, maar wees juist gelovig. Nou, Jacob die kan het niet geloven. En ik kan me daar ook wel wat bij voorstellen. Want wat had Jacob met zijn zonen in die jaren nadat hij te horen had gekregen dat Jozef niet meer leefde, wel niet meegemaakt met zijn zonen? Dat zijn verschrikkelijke verhalen in de Bijbel. Hij wist vanuit zijn hart dat zij nou niet bepaald de meest betrouwbare personen. En toch is er iets wat hem bezighoudt. Want ze blijven maar vertellen. En ja, als je dan weer zo'n 11 broers om je heen, 11 zonen om je heen hebt zitten, is de een stil, dan begint de ander wel. En vader en dit en vader dat. En terwijl hij zit te luisteren, lezen we in de Bijbel iets heel bijzonders. Want terwijl Jacob zit te luisteren en twijfelt, klopt dat nou wel of maken ze me, zoals wij dat wel eens zeggen, blij met een dode mus? Gaan zijn ogen, misschien de tent uit zo, door de opening van de tent. En er is 1 ding waar hij niet omheen kan. En dat zijn die prachtige, rijk gevulde wagens. Die spreken van koninklijke heerlijkheid. En het is zo bijzonder dat er dan staat dat als hij daarnaar kijkt, naar die wagens, dan leeft de geest van hun vader Jacob weer op. Wat zegt de spreukendichter ook alweer? Een verslagen geest. Wie zal die opheffen? En soms wil God uw en mijn getuigenis gebruiken. Ik zie nog in ontroering die jonge zuster staan vanmorgen. Het was moeilijk om tegen haar te zeggen hoe vast ze in de opstanding geloofde. Want het bracht haar weer terug naar dat geopende graf waar haar geliefde man had ingelegd. Maar door het geloof kijkt ze over dat graf heen en weet ze straks als de bazuin klinkt, dan zal ik mijn man terugzien. En het is zo mooi, hè? Een verslagen geest, wie zal die opheffen? En dat kan in uw en in mijn leven maar één persoon. En dat is onze heiland, Jezus Christus, die waarlijk is opgestaan. Want wat zei hij ooit? Deze dingen heb ik tot u gesproken, en dan komt het, opdat mijn blijdschap in u blijven en uw blijdschap volkomen zijn. Weet u wat Jacob dan zegt? Dan zegt Jacob, genoeg. Mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan en ik wil hem zien voordat ik sterf. Mooi, hè? Maar ik zit u iets voor te lezen wat er niet staat. Dat mag je niet als voorganger doen, hè? Er staat helemaal niet, en Jacob zei genoeg. Er staat heel bijzonder, Israël zei genoeg. Niet Jacob, die hielenligger, weet je wel, van vroeger. Nee, Israël. En dat betekent de strijder van God. En die zegt, het is genoeg. Mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan en ik wil hem zien voordat ik sterf. Dus Jacob is ingestapt. Nee, sorry. Israël is ingestapt. De strijder van God, die met God heeft gevochten bij de Jabok. Heer, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Tot slot nog dit. Is iets heel bijzonders. Want als Jacob met de zijnen zich gereed maakt om naar Egypte te trekken, dan is altijd de vraag, wat neemt hij mee? Vanmorgen in de bidstond kwam een broeder wat laat. En toen zei iemand, wat ben je laat? Hij zei, ja, we gaan na de dienst gelijk op vakantie. En ik moest zoveel inpakken in de auto. Ik ben blij dat ik gewoon op tijd ben. Hij was daar heel eerlijk in. Maar wat pakt Jacob, wat pakt Israël allemaal in? Niks. Hij gaat zonder zijn hebben en houden. Want weet je waarom? Jozef had tegen de broers gezegd, zeg tegen vader Jacob, gij moet het niet jammer vinden van uw huisraad. Bent u wel eens verhuisd? Ik hoor iemand zeggen al zo vaak. Dat is een goed Bijbels teken, zuster. Want we moeten onze tentpinnen niet te vast in de aarde hechten. Dan schaf je allemaal dozen aan of die krijg je van de verhuizer. En dan kom je op een gegeven moment achter deuren en achter schotten waar je alles hebt weggestopt wat je om de een of andere reden nog bewaart. En dan pak je het weer eens opnieuw in je handen en dan denk je, waarom? Nou, weggooi je niet. Dan breng je het naar de kringloop. Maar gij moet het niet jammer vinden van uw huisraad. Want wat zegt Jozef? En dat zegt hij vanmorgen, broeders en zusters, tegen u. Want het beste van heel het land Egypte, dat is voor u. Het beste van de hemel, broeders en zusters, is voor u en voor mij. Hebben we dat verdiend? Nee. Het is genade dat ons dat ten deel valt. Dus geestelijk geldt het dat wij ons hier op deze aarde geen schatten moeten vergaderen die door mot of roest kunnen worden aangetast. Tot slot nog dit. Ik geniet altijd zo van het zingen. Want ik vind dat wij, spreek ik eventjes over mijn afkomst als Nederlanders, met onze Calvinistische leer soms zo behouden zijn. En ik sprak altijd op zondagmiddag 3-4 keer in het jaar in een open vergadering van gelovigen in Amsterdam. En in de open vergadering van gelovigen ontdekte ik een broeder die zong in zijn eentje tegen de hele gemeente op met een bovenstem. En toen ik ging ontdekken waar die stem vandaan kwam, zag ik hem zitten. Hij zat in zijn scootmobiel. En ik raakte met hem in gesprek. Hij heette Louis. Ik zeg, Louis, wat kun je toch prachtig zingen. Hij zegt, dat is het enige wat ik nog kan voor mijn schepper. Hij zegt, ik leid dagelijks ondraaglijke pijnen. Het leven lacht mij als het ware toe door die magere ogen. Maar ik weet, mijn Jezus leeft. Een half jaar later kwam ik weer in die gemeente. En ik hoorde Louis niet zingen. Hij was er wel. En toen ik zei, Louis, waarom zing je niet mee? Hij zei, ik heb nou medicijnen tegen de pijn. En nou heeft God het enige wat ik nog voor hem kon betekenen, volgens mijzelf, mijn stem ook nog weggenomen. En de tranen biggelden over zijn wangen. Ik zei, Louis, kom binnenkort naar Amsterdam. Dan kom ik je daar bezoeken. Ik zal dat bezoek nooit vergeten. Hij zat midden in de kamer. Op de vloerbedekking, alhoewel wat er nog van de vloerbedekking over was. Want hij zat op de grond bij een ronde tafel. En mijn vrouw en ik gingen op een bank zitten met z'n tweeën. En tijdens het gesprek ging hij steeds maar rondom die tafel. Omdat hij van de pijn niet stil kon blijven zitten. Ik heb zo'n prachtig getuigenis gehoord van Louis. En hij zei, Aart, als je nou straks weggaat, moet je even naar mijn scootmobiel kijken. En ik liep met hem mee. En hij zei, kijk eens achterop. En achterop zijn scootmobiel stond een grote sticker. Weet u wat erop stond? Geen paniek. Jezus leeft. Ik had de tranen in de ogen. Een broeder die zo geslagen wordt in het leven, blijft tot het laatst toe zijn heiland verheerlijken. En hij zei, Aart, als ik nou door Amsterdam heen rijd, hè, dan zijn er mensen die lezen dat en die doen zo. Hij zei, maar er zijn er ook bij, die geven me toch een schop tegen mijn scootmobiel. Hij zegt, en dan voel ik de pijn door mijn hele lichaam. En dan zeg ik, dank u Heer, dat u zo voor mij hebt geleden. Broeders, zusters, Jozef leeft. Maar wat meer is, de Jozef, onze Heer Jezus, leeft. En hij is waarlijk opgestaan. Ik leef met hem. U ook?
Amen.
Amen. Applaus is voor de Heer.